wat geloofszaken te delen uit Handelingen hoofdstuk 2. Ik zal even de context schetsen en dan daarna zal ik het gedeelte lezen wat ook aangegeven staat vanaf vers 36 hoofdstuk 2. Dit is op de Pinksterdag. De discipelen die waren achtergebleven na Jezus hemelvaart om op de belofte van de Vader te wachten. En het beste wat ze konden doen in die periode was bidden. Dus regelmatig waren ze bij elkaar om te bidden. Ze wisten niet precies hoe dat zou gaan gebeuren, die belofte van de Vader, de uitstorting van Gods geest. Dus ze waren gewoon heel geduldig en ze baden met elkaar. En op de eerste Pinksterdag na Jezus hemelvaart, de meesten zullen het verhaal wel kennen, dan komt er een geluid als van een wind over Jeruzalem. Er zijn heel veel Joden in Jeruzalem, want het is het Pinksterfeest. Er komen tongen als van vuur op hun hoofden. Ze beginnen in klanktalen te spreken, talen die ze niet van huis uit geleerd hebben, niet op school geleerd hebben. En de Joden uit verschillende naties die voor het feest bij elkaar waren, die horen op een gegeven moment in hun eigen taal of hun buitenlandse taal die ze ook inmiddels geleerd hadden. De discipelen, de leerlingen van Jezus, vertellen over de grote daden van God. En dan is het Petrus die opstaat. Ik denk gedrongen door de Heilige Geest om het evangelie uit te leggen aan al die mensen die daar vergaderd zijn in Jeruzalem. En het wordt een krachtige boodschap over waar uitgelegd wordt over Gods werk en de persoon van de Heer Jezus Christus en wat hij is komen doen. En dat men hem misacht heeft en als een misdadiger aan het kruis heeft genageld. En dan staat er in vers 36... Laat heel het volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld. Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen, ik lees het de Nieuwe Bijbelvertaling, en vroegen aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, broeders? Petrus antwoordde, keur u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus, om vergeving te krijgen van uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen. Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden, laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht. Degenen die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze bleven trouw aan het onderwijs van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan het gebed. Tot zover dit eerste schriftgedeelte. Een bekend gedeelte voor velen. En ik wil een aantal dingen hieruit met u doornemen. Ik wil een aantal geloofszaken ook in de schijnwerper gaan zetten. Er is een uitspraak, don't tell me, but show me. En dat is zeker heel belangrijk voor ons als christenen. Het is heel belangrijk dat wij door ons leven heen laten zien dat we van God houden, dat we de Jezus kennen en dat we hem ook volgen. En er zijn een aantal geloofszaken die daarin belangrijk zijn. En ik wil allereerst het accent leggen op een twee-componenten-mix, als ik het zo eventjes mag noemen, in ons christenleven. Die onlosmakelijk aan het begin van ons christenleven staan, maar eigenlijk van belang blijven ons leven lang. Deze twee-componenten-mix. Ik ben een doe-het-zelver, dat weten verschillende van jullie wel. Als jullie die aanhanger zien staan buiten, er zit geen tent in. Er zit één tas met kleren in. En de rest is gereedschap. We gaan naar de boerderij in Frankrijk van Corine's ouders. En dat is al 32 jaar hetzelfde. In de zomervakantie neem ik mijn spullen mee en ga daar helpen. Vroeger was dat hoofdzakelijk fruit plukken, maar ze zijn wat ouder en er zal wel wat fruit geplukt worden. De lekkere mirabellen zijn rijp. maar hoofdzakelijk staat er weer een klus op het programma. En mijn schoonvader heeft weinig gereedschap en ik heb in het begin jaren nog wel eens met allerlei oud gereedschap proberen wat goeds te maken, maar ik denk, ik neem voortaan mijn eigen gereedschap mee. Vandaar die aanhanger. En nou heb je speciale spullen, dat zijn twee componenten dingen. Als je die de ene hebt, dan heeft het geen hechting of het vult niet zonder de ander. En zo is het ook met datgene wat ik nu even kort heel bekend wel wil noemen. En het eerste woord, dat is bekering. En het andere is geloof. Aan het begin van ons geloofleven behoort daar altijd bekering te zijn. Peter staat op die Pinksterdag. Allemaal gelovige Joden, die houden van God. Die de gebeden van Mozes, zo goed en kwaad als het kan, gewoon onderhouden. En hij roept op ons te bekeren van dit verdorven menselijk geslacht. En een hoop te stellen op Jezus. Om een vertrouwen te stellen op Jezus die werkelijk is de van God gezondene, de Messias, de Zoon van God. Bekering. En het andere is het woord geloof. Dat woord komt niet zozeer direct in dit gedeelte naar voren, maar al wel in andere gedeeltes. Waar het heel belangrijk is om te geloven in de Heer Jezus. En indirect kunnen we dat natuurlijk opmaken als er wordt opgeroepen om zich te laten dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dus heel duidelijk het geloof in Jezus dat hij vergeving, hij de enige is die vergeving kan bewerken. In mijn vertaling staat keer u af van uw huidige leven. In de NBG 51, een andere vertaling staat bekeer u. En dat leidt altijd tot de waterdoop. We hebben een heerlijke doopbespreking gehad de afgelopen... Wat was het? Dinsdagavond, woensdagavond? Woensdagavond. En dan is het zo mooi om te zien hoe een aantal van ons, die nog niet zo lang geleden de weg tot de Heer gevonden hebben, of weer teruggevonden hebben, heel duidelijk ervaren, bij geloof en bij bekering hoort de waterdoop. En er is nog een broeder uit België die heel graag zich wil laten dopen. Alleen de 26e komt nog niet uit. Hij zit in een bepaald traject. En, maar heel gauw hopen we ook hem te kunnen dopen in ons midden. Dus dat is de vijfde persoon. Verschillende van jullie hebben de naam van Jan Sjoerd Pasterkamp wel eens gehoord. Een oude generaal in het Koninkrijk van God. Heel wat keren hebben we met hem op mogen trekken. En toen Corine en ik 25 jaar getrouwd waren, hebben we ook hem gevraagd om ook in die dienst ook te spreken. En toen hebben we opnieuw onze belofte naar elkaar gedaan en heeft hij ons opnieuw gezegend. En hij heeft een boekje geschreven. En dat gaat over diepere bekering. En dat heet, hebben je nieren zich ook bekeerd? Hebben je nieren zich ook bekeerd? Bijzondere titel voor een boekje, vind je niet? In de Bijbel wordt het meest innerlijke van de mens, op verschillende keren, wordt dat vergeleken met onze nieren. En onze nieren zijn natuurlijk erg belangrijk. Ze zuiveren ons lichaam. Zonder onze nieren sterven we. En in Openbaringen 2 vers 23 staat, waar Jezus aan het woord is, alle gemeenten zullen inzien dat ik het ben die nieren en harten doorzoek. En ik zal u vergelden in ieder naar uw werken. Een beeldspraak. De Heer toetst het diepst van ons wezen. Al onze motieven. Ons denken. Onze gevoelens. En dat doet hij omdat hij almachtig is. En omdat hij ons dichter naar zich toe wil trekken. En dat elke onzuiverheid die we soms kunnen ontdekken in ons eigen leven, dat we die gewoon belijden naar de Heer. Van Heer, dat was niet goed, dat was niet eerlijk. Dat was niet helemaal juist, Heer. Ik belijd het naar u toe. En als we dat doen, dan is daar die open, heerlijke relatie met de Vader. Hij verlangt dat we ons leven tot op onze nieren helemaal openen voor hem. Er is een psalm van David, waar hij ook in de beeldspraak zegt: ik loof de Heere die mij raad heeft gegeven. Zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren. Vanuit het diepst van zijn wezen, in zijn communicatie met de Heer, ervaart hij dat de Heer hem leert. En soms is het diepst van ons eigen, de eigen roerselen van ons hart, zijn ons niet altijd bewust, zijn we ons niet altijd van bewust. Maar als wij tijd nemen met de Heer, dan zal hij ook dingen naar boven brengen die ook belangrijk zijn om ook naar boven te laten komen. We hebben een uitspraak in het Nederlands. Ik ben een Nederlander. Ik ben een Hollander. Of ik ben een Brabander. In hart en nieren. Hebben je nieren zich ook al bekeerd? In het Hebreeuws, het woord bekering, dat is een radicale verandering van iemands denken ten opzichte van zonde, ten opzichte van God. In het Nieuwe Testament, het bekende woord metanoia, wat staat voor bekering, is een vernieuwing van denken, op God gericht. En het woord bekering omschrijft een diepe en radicale afkeer. Een afkeer van zonde, een afkeer van zelfzucht, een afkeer van Satan, de tegenstander. Bekering dus verandering van denken, maar ook van ons diepste wezen. Wat resulteert in het zich geheel richten op God en het volledig afwenden van de zonde en Satan. Hoe dieper onze bekering aan het begin van ons christenleven, hoe vruchtbaarder we kunnen zijn in het koninkrijk van God. We kennen allemaal die gelijkenis wel van de Heer Jezus. Dat het belangrijk is om je huis te bouwen op de rots en niet op het zand. Voor ons Nederlanders is dat wat moeilijk te pakken. Wij hebben een huis en er zitten heipalen in de grond. En die zijn zo diep dat ze door de klei en het veen heen gaan totdat ze op het zand komen. En dan begrijp je die vergelijking niet helemaal, want dan moet je juist wel op het zand komen. Maar in de context van de Bijbel en vele landen hier op aarde, als daar een rivier is, als er een berglandschap is en daar ga je een huis bouwen, dan is het heel belangrijk dat je afgraaft, het zand afgraaft. Dus je moet even, als je een berg hebt, en dan heb je eerst losse grond op die berg of aan de oever in een dal. Dan heb je eerst daar dat zand. En als je dat weggraaft, dan kom je op de rots terecht. En dat moet je doen, want daar, als je daarop bouwt, en daar staat je huis, en dan komt er een storm, dan komt er de vloed, komt, het water stijgt, of het water komt van de helling van de berg af, en je staat niet op die rots, dan wordt de aarde, het zand, wordt weggespoeld en je huis vervalt. En deze vergelijking kunnen we heel duidelijk ook toepassen op hoe dieper onze bekering, hoe dieper we gegraven hebben aan het begin van ons leven. Heer, ik wil alles, dan ook alles voor u in het openen brengen. Eerlijk zijn en afstand nemen, alles wat zonde geweest is in mijn leven. Ik heb dat wel eens vaker gezegd, vanaf deze plek. Ik zou mezelf kunnen vergelijken met de Joden in de tijd van de apostelen, de tijd van Petrus, op die eerste Pinksterdag na de hemelvaart. Ik was gelovig. Ik ging naar de kerk. Ik geloofde in God. Ja, Jezus heeft bestaan. Dat was dan nieuw, want dat was voor de Joden toen Petrus sprak, dan niet het geval, want die kwamen overal vandaan, die hoorden dan voor het eerst over de Heer Jezus. Maar ja, ik was godsdienstig. Maar toch waren er dingen in mijn leven waarvan ik wist, dit is niet in orde, dit is niet goed. Dat de Heilige Geest me overtuigde van zonde. En ik echt de behoefte kreeg om het allemaal te belijden aan God. Daar waar ik gelogen had, waar ik iets weg had genomen wat niet van mij was. Hè, dan denk je, nou, dat leen ik even, maar je geeft me niet terug. En andere dingen, verkeerde gedachten. De Heilige Geest overtuigde me allerlei dingen. Een stuk onreinheid. En door het te belijden, door me heel zeggen van, Heer, dit wil ik niet meer in mijn leven. Uit mezelf probeerde te stoppen, maar dat lukte niet. Maar Heer, ik heb u nodig. Nu begrijp ik waarom de Heer Jezus gekomen is. Dat hij voor werkelijk ook voor mijn zonde, niet alleen voor de zonde van de wereld, maar echt ook voor mijn zonde gestorven is. En ik stelde mijn vertrouwen, mijn geloof op de Heer Jezus Christus. En dat was niet één gebed. Daar is een periode over gegaan van een aantal dagen, weken. Ik kan het niet meer precies zeggen hoe lang dat was. Ik heb gegraven tot op die rots. En ik kan zeggen als ik terugkijk, dat ik een goed fundament heb mogen leggen door de genade van God. Dat ik van daaruit natuurlijk ook naar de Bijbelschool gegaan, mijn theologische opleiding heb gedaan. En dingen waar ik daarvoor mee morstelde qua zonde, het was voorbij. Er zijn altijd wel eens dingen die ik nog wel eens de kop op kunnen steken, maar je weet de weg. Door te belijden, in het licht te brengen. Door je opnieuw te zeggen van, Heer, ik wil tot in, op mijn nieren wil ik me bekeren. En dan kan je op die manier vrucht dragen in je leven. Ik ben ook wel eens christenen tegengekomen. En als we dan gaan vertellen over, of als ze dan gaan vertellen over hun oude leven, dan kunnen hun ogen nog wel eens beginnen te twinkelen. Wat ze dit, oh, toen heb ik dat gedaan, allemaal wilde verhalen. En dan proef ik eigenlijk geen berouw, maar eerder van, dat was een goede tijd. In hoeverre heb je dan bekering begrepen? Jan Sjoerd Pasterkamp geeft in het boekje een voorbeeld van Roberts. Dat is een jonge christen die aan het eind van de samenkomst naar hem toe komt en die gewoon heel eerlijk toegeeft. Toen was Jan Sjoerd Pasterkamp nog zendeling in Papua Nieuw-Guinea. Dus het was een jonge Papua die naar hem toe kwam. En hij zei, ik worstel met onreinheid, mijn gedachten aan meisjes en seks. En ik weet, het is niet goed. Dus met elkaar gebeden en hij ging opgelucht, deze Robert, naar huis. Maar na een week of drie komt hij weer. Weer aan het eind van de samenkomst komt hij naar Jan Sjoerd en hij zegt, ja, ik worstel weer met hetzelfde. En toen hebben ze een afspraak gemaakt om er eens wat nader over te praten. En om gewoon eventjes wat dieper te gaan. Waar komt het dan vandaan? Hoe komt dat dan? En opeens zegt Robert, ja, ik moet eigenlijk wat belijden. Toen ik op het internaat zat, was daar een lerares uit Australië en die gaf ons Engelse les. En ik kreeg op een gegeven moment een briefje van haar, hé, want ik vind je een leuke jonge man. En vind je mij ook leuk, zoiets in die trant, een getrouwde vrouw. En hij voelde zich wat, gecharmeerd. En hij schrijft een briefje terug en dat gaat zo door. En totdat hij op een gegeven moment een briefje krijgt van, zullen wij afspreken op die en die dag, op dat en dat moment, op een bepaalde eenzame plek. En hij wilde dat wel graag. Maar net op die dag dat die afspraak, dat geheime afspraakje daar was, met deze getrouwde vrouw, dus zijn lerares, was nog een jonge man, komt een belangrijke oom komt in de familie. Die komt langs op bezoek. Ja, en zeker in die culturen, dan kan je niet zeggen van, oom, ik kan er niet even bij zijn. Dus hij moest eventjes toch daar zijn uit beleefdheid om, de tijd die rekte zich. Nou, hij op een gegeven moment kon zich toch verontschuldigen en hij rende naar die plek. Maar die dame was er niet meer. En eigenlijk had hij nog steeds ten diepste spijt dat hij die afspraak gemist had. En hij riep toen uit in zijn gebed, naast. Ze zaten in de auto, Jan Sjoerd en hij, toen ze daarover praten. Heer Jezus, vergeef me dat ik dit gevoel en deze gedachte, die in mijn hart heb vastgehouden. En dat ik het eigenlijk jammer vind dat ik dit gemist heb. Dus diep in zijn hart was er de liefde voor de zonde geweest. En nadat hij dit beleden had, waar hij zijn eigen nieren ten diepste had getoetst, kwam de reiniging, kwam de herstel. En Jan Sjoerd heeft nog vele jaren contact met hem gehouden. En hij heeft dit probleem niet meer gehad. Daarom is het zo belangrijk dat we ten diepste heel eerlijk zijn met God. En als we ergens op bepaalde gebieden mee worstelen, dat we ons gewoon onderzoeken. Heilige Geest, help mij, breng die dingen in mijn gedachtenis die eigenlijk ten diepste nog iets kunnen zijn, een houvast van de zonde, een houvast van de boze, om mij elke keer te laten struikelen op dat punt. Ik heb ook wel eens het voorbeeld genoemd. Voor degene die een tuin hebben. Nou, wij hebben een tuin, best wel redelijke tuin. En ja, boompjes, struikjes, hartstikke leuk. Gazonnetje, wat je gewoon kunt maaien, hartstikke fijn. Maar dat onkruid, ken je dat? Och. Nou, prijs de Heer voor een droge periode. Onkruid groeit niet zo. Hoewel. Ons gazon heb ik al weken niet hoeven te maaien. Nee. Maar bepaald onkruid, dat staat al zo hoog. Ja. En dan ga je met je gras maaien over het gazon. En dan is alles me gelijk. En vooral als je dan van afstand kijkt. Ah, oh, mooi. Maar het onkruid heb ik er niet uitgetrokken. Dat zit daar. En dat groeit opnieuw. En dat krijgt steeds diepere wortels. En gaat zich uitbreiden in je gezon. De enige manier is om echt met wortelen al, om met een mesje de tuin in te gaan. En die wortels echt helemaal eruit te trekken. In deze droge periode is dat wel lastig, want de wortels die breken af. Dus dat moet je doen als het wat vochtiger is. Maar dat is net zozeer als dat we af moeten rekenen met het onkruid. Met wortelen al uitrukken. Er staan nog een aantal belangrijke dingen in dit gedeelte dat we zojuist hebben gelezen. We hebben gesproken over bekering, over de waterdoop. Dan over de belofte van de Heilige Geest. Die ook over de discipelen is gekomen en die de verre geslachten ook elke keer weer tot onze beschikking is. Dus ook in onze dagen, de vervulling met de Heilige Geest. En dan zijn er een aantal dingen die eerste gelovigen dan ook met elkaar in de praktijk blijven brengen. Waardoor ze opvallen. En het zijn er niet een paar die tot bekering komen, maar 3000. Nou, dat is. Ichters zou veel te klein zijn. Jongen, we moesten naar een groot veld of zo uitwijken. Ik weet niet wat we moesten doen. 3000 mensen worden in hun hart getroffen en bekeren zich die dag en laten zich dopen diezelfde dag. En dan staat er, ze bleven trouw. Dus het geldt dus voor die mensen die op die dag tot geloof kwamen. Hè? Het onderwijs, het onderricht van de apostelen vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan het gebed. Belangrijke facetten. Het woord van God. Dat het elke keer weer een belangrijke plaats in ons leven inneemt. Dat we het woord lezen, dat we het woord horen, dat we het woord toepassen in ons leven. Ze vormden met elkaar een gemeenschap. Ook dat is heel belangrijk. Hè? Dit is fijn. Ik vind het heerlijk elke zondag of elk moment, andere momenten. Ik zie mijn broers en zussen weer. Vind ik fijn. Ik vind het fijn om jullie te ontmoeten. En omdat ik weet, er is een verbondenheid. In Christus. En dat geldt natuurlijk ook Dat vind ik ook heerlijk. Als je, hè, u komt dan uit Zeeland en nou, we zijn broers en zussen van elkaar. We horen bij dezelfde familie van God, bij hetzelfde koninkrijk. Gaan we op vakantie en dan heerlijk als je ook weer mede broeders en zussen tegenkomt op de vakantie, op de camping, in het hotel of waar je dan naartoe gaat. Heerlijk. We zijn met elkaar verbonden in Christus Jezus. Die gemeenschap van met elkaar. En ze braken het brood. Hier wordt gesproken over ze braken het brood. Dat betekent allereerst, ze deelden gewoon de maaltijd met elkaar. Ze aten met elkaar. Op verschillende plekken staat er ook in het Nieuwe Testament, daar waar gesproken wordt over ze braken het brood, dat betekent ze gingen eten. Toen Jezus bij de Emmausgangers was, brak hij het brood. Ik heb nog een aantal teksten. Even kijken hoor, waar staat dat? Ja, ook bijvoorbeeld toen Paulus op een gegeven moment opnieuw op reis ging. Er staat dus, hij brak het brood en ze aten gewoon met elkaar. He, dus dat is gewoon de maaltijd met elkaar delen. En dat is goed om dat regelmatig ook te doen. Nou, als de doopdienst is, he, Anja stelde alweer voor, laten we dan met elkaar wat meenemen gezellig voor na de dienst. Ja, gewoon om met elkaar te eten. He, een week later, dan hebben we dat startweekend, dan eten we ook lekker met elkaar. En dat heeft iets, dat gemeenschappelijke. Maar daarnaast, wat ook natuurlijk regelmatig gebeurde, is naast gewoon het eten met elkaar, dat dan ook het brood wordt gebroken en de beker wordt gedronken in nagedachtenis van de Heer Jezus. De maaltijd, de verbondsmaaltijd die hij heeft ingesteld. En dat zullen wij vandaag ook doen. En het laatste aspect wat hier genoemd wordt, en zij wijden zich aan het gebed. En dat trof mij. En zij wijden zich aan het gebed. In hoever wijden wij ons toe aan het gebed? Gewoon een goede vraag. We hebben ons persoonlijk gebed. Dat is goed om je daaraan toe te wijden. Maar er zijn ook momenten waar je gemeenschappelijk je toewijdt aan gebed. Hè? We hebben niet voor niks als oudste in ons hart om die laatste week van augustus te zeggen, laten we ons ook in die week wijden aan gebed. En het is goed om dat te versterken met ook te vasten. En u weet, we geven altijd de vrijheid van hoe je dat doet. Dat kan een Daniël vasten zijn, dat kan één dag overslaan, dat kan elke dag een bepaalde maaltijd overslaan. Dus datgene wat jij in je hart hebt. Maar op de een of andere manier ook je toe te wijden aan gebed en vasten. En het is goed om ook nog even zo dadelijk even in het inventariseren van op welke manier zullen wij ook verder die dag of die week invullen om in gemeenschappelijke momenten van gebed. In hoeverre wijd ik mij aan het gebed? En naast het gemeenschappelijke, in het grote geheel, is natuurlijk ook wat belangrijk binnen het huwelijk, binnen het gezin, om te bidden met elkaar. En de praktijk leert, als we het over gebed hebben, iedereen zegt ja, dat is belangrijk. Dat moeten we doen. Maar het daadwerkelijk doen, dat is nog eens een andere vraag, een ander punt. Dat wil nog wel eens tegenvallen. Ik heb onlangs gedeeld over een initiatief wat we in Rotterdam hebben genomen met zo'n 20 kerken, om een dag van bidden en vasten te hebben op 15 september. En het is heel mooi om te zien dat we dat ook biddend aan het voorbereiden zijn. Elke dinsdag wordt er samengekomen. Inmiddels zijn we ver over de 60 qua aantal. We begonnen met zo'n beetje 20, maar inmiddels zijn we over de 60. Broeders en zussen uit verschillende gemeentes en kerken die samenkomen en die zeggen van die 15 september is heel belangrijk en we willen dat voorbereiden in gebed. En we hebben ons thema gegeven, Rotterdam ontwaak, sta op, roep tot mij. Dat we met elkaar op die dag zullen roepen, in eenheid, eenparigheid, Heer, ontfermt u zich over de inwoners van deze stad. Heer, breng een herleving in uw gemeente, in uw kerk in deze stad. Maakt niet uit welke gezindte. Ik heb een aantal fijne contacten met PKA-dominees, waarvan één ook heel duidelijk heb aangegeven, ik wil ook iets doen op die dag. He, dus het is intergemeentelijk dat we met elkaar willen roepen op die dag tot de Heer. En de Heer die zegent dat. De Heer wil dat gebruiken. De Heer heeft dat op ons hart gelegd. Om ons toe te wijden aan gebed. En ik wil afsluiten met dat bekende gedeelte uit Handelingen hoofdstuk 4. Voordat we dat lezen, ik zal even de context schetsen. Petrus en Johannes, dat is vlak na de Pinksterdag. Die komen op een gegeven moment een verlamde tegen in Jeruzalem, bij de Schone Poort. En in de naam van Jezus kan deze man weer lopen. En dat geeft natuurlijk tumult in de stad. Want iedereen die kende deze man die daar aan de poort zat. En wist dat hij al eigenlijk vanaf jongs af aan was hij verlamd. En hij kon weer lopen. Op de naam van Jezus. En de oversten, die vinden het allemaal niks. De priesters, en ze zetten Petrus en Johannes gevangen. En dan ondervragen ze hen de volgende dag. En dan gebieden ze hen om nooit meer te spreken over de naam van Jezus. En dan zeggen ze, van moeten wij u gehoorzamen of moeten we God gehoorzamen? Maar ja, ze kunnen hen niet blijven vasthouden. Want iedereen heeft gezien dat dit werkelijk een wonderbaarlijke genezing is. En dan gaan ze terug naar de gelovigen. En dan lezen we vers 23 van hoofdstuk 4. Nadat Petrus en Johannes waren vrijgelaten, gingen ze naar de leerlingen en vertelden wat de hoge priesters en de oudsten hadden gezegd. Toen de leerlingen dat hoorden, wat staat er dan? Riepen ze God eensgezind aan met de woorden, Heer, u hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen en alles wat daar leeft. U hebt door de Heilige Geest bij monden van onze voorvader David, uw dienaar, gezegd. Waarom snoeven de volken en beramen de volkstammen zinloze plannen? De koningen van de aarde zijn aangetreden en de heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Want inderdaad, in deze stad hebben allen samengespannen tegen u, tegen Jezus, uw heilige dienaar, die door u is gezalfd. Herodes, Pontius Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël. Om datgene te doen waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. Wel nu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken. Door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar zij bijeen waren te beven en allen werden vervuld met de Heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God. Hier zie je de vrucht van toewijding in gebed. Hier zie je de vrucht van toewijding in gemeenschappelijk, eenparig gebed. Om samen te roepen tot God. En geen klagend gebed van, Heer, zie ons nou, zie je de bedreigementen. Nee, ze zeggen gewoon het feit. Maken ze bij God bekend en hij is almachtig. Hij is de schepper van hemel en aarde. Heer, u ziet het allemaal. En dan zeggen ze, wel nu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigement en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken. Dat is hun gebed. Heer, dat we vrijmoedig over de boodschap mogen spreken. Door ons bij te staan. Zodat zieken genezen zullen worden. Dat er tekenen en wonderen zullen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. Dat verlangen wij nog steeds, ook in deze dagen. Maar de enige manier waarop we dat zullen kunnen gaan zien, is door samen eenparig aanhoudend te bidden. En dat de Heer ons daarin moet leiden. Oh, dan ben ik dat eigenlijk vergeten. Jer, misschien kan je dat eventjes opzoeken zo dadelijk. Afgelopen donderdag hadden we Huis van Gebed. En dat was feest hier. Er is dat lied, welk lied hebben we ook alweer gezongen? Van blijven zingen, want u heeft ik heb het in het algemeen bestand gezegd van de Beamer, volgens mij. En ik heb er even een filmpje van gemaakt. We hadden het één keer gedaan. We zijn echt in een rijdans hier doorheen gelopen. Dat had je moeten zien. Ja, dat kun je zien als we het filmpje op tijd kunnen vinden. En de tweede keer, Rika voorop. Rika ging voorop. Het was feest. En het is elke keer weer zo mooi. Als je soms zijn we met z'n vijftienen, soms zijn we met z'n twintigen, soms zijn we met z'n tien. Dat je met elkaar bidt en voor hart in gebed, elke donderdag, ook in de vakantieperiode, dat die gemeenschappelijke momenten van gebed er zijn. En als je hem niet kan vinden, hou me voor straks even te goed. Het is gewoon leuk om even te zien. Ik ga het afronden en we gaan met elkaar avondmaal vieren. Ja, we gaan met elkaar het avondmaal vieren. Het is een heerlijk voorrecht om met elkaar de maaltijd van de Heer tot ons te nemen. En om met elkaar het brood te breken. Om met elkaar de beker te drinken. En er is een tekst die we niet zo vaak lezen, maar die staat ook in de Korinthebrief. En die zal ik even bijpakken om even een bepaald accent ook te leggen. Ik ga even naar de eerste Korinthebrief en dan hoofdstuk 10. En daar zegt Paulus het volgende: maakt de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één met het bloed van Christus? Ik lees het nogmaals. Maakt de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één met het bloed van Christus? De beker staat voor het bloed van de Heer Jezus. En dan staat er: maakt het brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is, zijn wij, hoewel velen, één lichaam. Hier wordt een accent gelegd dat het brood ook staat op ons, als gelovigen met elkaar. En dat, hoewel het brood gebroken wordt, wij één lichaam zijn. Hoewel wij allemaal verschillend zijn, wij zijn één lichaam. Wij behoren tot dat ene brood. En natuurlijk is ook Jezus het brood des levens, van wie we mogen eten. Maar er zijn dus twee accenten. Aan de ene kant is dat brood wat gebroken wordt, staat ook voor het lichaam dat wij met elkaar bij elkaar horen. En dat wij, hoewel het gebroken wordt, dus allemaal apart zijn, zijn we toch één lichaam, één brood. En het staat dat wij die gemeenschap hebben met de Heere Jezus. Dat staat ook voor zijn lichaam. Ik wil het volgende voorstellen, dat we met elkaar, we doen het wel eens verschillend, maar deze keer vind ik het fijn om een grote cirkel te maken in deze ruimte, om met elkaar in deze cirkel te gaan staan. En op de achtergrond zal wat muziek zijn. En dat wij met elkaar het avondmaal tot ons nemen. Corine zal op een gegeven moment ook een aantal teksten ook lezen tijdens het avondmaal. Dus ik wil voorstellen om met elkaar te gaan staan. En met elkaar een grote cirkel te maken, dat we allemaal in die cirkel gaan staan. Chair, iets zachter. Ja, kan. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. Daarom zijn er onder u vele zwak, zieke mensen en zijn er al vele onder u gestorven. Als we onszelf zouden toetsen, zouden we niet worden veroordeeld. Maar nu velt de Heer zijn oordeel over ons en wijst hij ons terecht, opdat wij niet samen met de wereld zullen worden veroordeeld. Daarom, broeders en zusters, wees gastvrij voor elkaar wanneer u samenkomt voor de maaltijd. Tot zover. Dit gedeelte waar ook Paulus ons uitnodigt en uitlegt over het eten van het brood en het beken van het drinken, wordt ook gesproken over het toetsen van jezelf. En het gaat met name dat ieder beseft dat het gaat om het lichaam van Christus. Dat ieder beseft dat het gaat dat Jezus onze verlosser is. Dat je weet wat je doet. Dat je niet zomaar van, oh, het is wel leuk om hier te gast te zijn en ja, dat zal wel, ja, iedereen doet daar mee, ik doe ook maar mee. Nee, want dan besef je niet waarom het gaat. En dan zegt de Bijbel, dan kun je beter niet meedoen. En ook kan het zijn dat als je nieren toetst, de vraag stelt, hebben mijn nieren zich ook bekeerd, dat er soms dingen naar boven kunnen komen van, hé, dat was niet helemaal goed, Heer. Maar door het er gewoon te belijden, ook voor jezelf, gewoon uit naar God, dan is dat voldoende om de weg vrij te maken om gewoon deel te nemen aan het avondmaal. Maar is er een gesteldheid van, ik wil eigenlijk vasthouden aan de zonde, ik wil vasthouden aan dit negatieve, dan zeg ik ook van, hé, dan is het beter om niet deel te nemen aan het avondmaal. Maar voor ieder die zegt van, Jezus mijn Heer en mijn Verlosser, ik heb mijn leven aan hem toegewijd. En als er iets geweest is wat eventjes gespeeld heeft, wat tussen mij en de Heer gekomen, ik heb het beleden, Heer, en dan is het vrij om ook deel te nemen aan het avondmaal. Dank u, Heer, dat we zo het brood mogen breken. Dat staat voor uw lichaam, wat u verbroken heeft, wat u gegeven hebt. Heer, maar het staat ook voor ons als uw lichaam, dat we uw kinderen zijn. Heer, en als we zo dadelijk gaan eten, als we zo dadelijk gaan drinken, Heer, wilt u ons bedienen. Heer, en laat dit ook onze aanbidding aan u zijn. Heer, door in gehoorzaamheid deel te nemen aan deze maaltijd, deze verbondsmaaltijd. U heeft alles over gehad om ons kinderen van God te maken. En wat een voorrecht, Heer, dat wij ook ja mogen zeggen tegen u. Zeggen, Heer, we houden van u. Heer, en u bent mijn Heer en mijn Verlosser. En we zijn dankbaar dat we dit brood ook mogen zegenen in Jezus' machtige en heerlijke naam. Halleluja. Amen. Ik heb twee mensen nodig die even rondgaan. Mark, Aad. Even rondgaan. Corine, misschien kun jij ook even met deze... Oh nee, jij moet dat. Frank, kun je ook even komen? Als jij met dit ook rond kunt gaan. Ja, Frank gaat ook rond.
Maar hij was het die onze ziekte droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonde werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn riemen brachten ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen. Ieder zocht zijn eigen weg. Maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen.
Halleluja. Heeft iedereen? Zullen we samen eten? Dank Heer Jezus. Dank u, Heer Jezus. Dank u, Vader God. Dank u, Heer Jezus.
Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Door de verlossing in Christus Jezus. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijk bestaan. Geef niet toe aan uw begeerten. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde, als een werktuig voor het onrecht. Maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levende die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer overheersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.
Ja, halleluja. Zo nam Jezus ook de beker en die sprak de dankzegging erover uit. En ik wil Rien vragen om een zegen te bidden. Ja, Heer.
Dank u wel, Heer, dat uw bloed overwint, dat uw bloed overwonnen heeft. En dat we vanuit die overwinningskracht mogen leven. Door het offer dat u gegeven hebt, door uw bloed. Daar spreken we zeker uit. Dat is wel ervaring in ons leven.
Dank u, Jezus. Je kunt rondgaan. Hier zijn nog servetjes, ja.
Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ik ben de goede herder. En ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest, die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood.
Dank u, Heer Jezus. Kom maar, ja. Dank u, Vader. Goedheid. Heeft iedereen gehad? Dank u, Heer Jezus. Dank u, Vader. Irma, kun je even komen? Irma die kwam voor de dienst even naar me toe en die zei van, ik zou graag iets met de gemeente willen delen en dat we dat gaan doen.
Oh, oké.
Ja?
Ja. Ik ben niet afgelopen bidstond, maar de keer daarvoor werd er gevraagd door Sylvie of wie er mee zou willen gaan naar Steve, haar zoon, om voor hem te bidden. Toen heb ik gezegd, ik ga mee. En toen waren er twee anderen en die konden niet meegaan, Irma van Peer en Els. En die heb ik ook gevraagd om met ons mee te bidden, zodat we een gebedscirkel hadden. En afgelopen maandag mocht ik voor het eerst Steve, de zoon van Sylvia, ontmoeten. Vrijdag was het? Het is al zondag, ja, het is vrijdag geweest. Je gaat maandag terug, het gaat om de maandag. Daar gaan we voor bidden. Dat klopt. En hoe Steve eigenlijk aan het eind van een traject zit, dat hij zit met een bacterie die maar niet dicht wil al maandenlang. En Irma en Els zijn in de grot van Sint-Perillibrood gaan bidden, tegelijkertijd met ons. En we hebben daar de hele middag gebeden voor Steve. En toen kwam ook de vraag van Irma van Peer, van nou, zou je alsjeblieft ook willen vragen aan de gemeente hier om mee te bidden, om ons gebed krachtiger te maken. Komende maandag heeft Sylvia met haar man een bespreking over Steve. Er zijn een aantal dingen die niet goed lopen met zijn gezondheid, maar ook niet met zijn verzorging, niet met het dieet en een heleboel andere zaken. En gewoon om samen als gemeente heel krachtig voor Steve te bidden, voor zijn moed om door te zetten. Hij is heel intelligent. Het is zijn lichaam die het laat afweten. Hij heeft heel veel te bieden aan de maatschappij en aan zijn ouders, aan zichzelf. En ja, dat is eigenlijk ons oproep om samen te bidden voor Steve. Dank u.
Zo, ik wil eigenlijk het volgende voorstellen. Dat we met elkaar wat groepjes vormen. Hè, vijf, maximaal 6 personen. En dat we voor Steve bidden. Maar ook voor andere situaties, wellicht in het groepje van personen in ons midden die ook gebed nodig hebben. Datgene wat je op je hart hebt om gewoon uit te bidden, dat we gewoon even een aantal minuten nemen. Bijvoorbeeld Tineke die gaat morgen voor de revalidatie. En in dat groepje kan ook voor Tineke gebeden worden. Dus op die manier dat we met elkaar even in gebed gaan. We leren ook naar aanleiding van het thema van vandaag. Dat we zeggen, Heer, daar verlangen wij naar. Heer, dat er meer toewijding zal zijn in gebed. Heer, leid ons daarin, ook als gemeente. Dat we ook in de groepjes natuurlijk voor Steve bidden en andere zaken. Dus vorm even groepjes en bid met elkaar. Ja? Laat je leiden door de Heilige Geest. Ja, het is wel goed om eventjes te noemen. José, die, daar is ook daar is wat op de kweek gezet. En ze is vol groene moed. Dus laten we ook voor José bieden. En natuurlijk verder herstel van William.
Dank u, Heer, dat we met elkaar in gebed mogen gaan voor
Dank u, Jezus.
Volledig gezond en lichaam zijn en geen nieuws. En we bidden hier volledig gezond.